luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Pak je Bijbel er alsjeblieft bij en blader dan alsjeblieft naar Romeinen. Wij zijn al geruime tijd bezig met een studie door Romeinen. Ik hoorde laatst dat iemand in gesprek was en die was in gesprek met iemand over hoe je nou zo lang bezig kan zijn in een Bijbelboek. En die persoon die moest toen toegeven dat we eigenlijk al zo lang bezig zijn, ook met twee versen. Dus het kan. Ik stel me alleen altijd gerust bij de gedachte dat Martin Lloyd-Jones 12 jaar over Romeinen heeft gedaan. Dat gaan we niet redden. Dat is ook niet een doel, maar ik wil wel graag met jullie samen door in Romeinen. En vandaag zijn we in vers 8 van Romeinen hoofdstuk 12. We zijn daar aan het kijken naar de genadegaven. We zijn aan het zoeken naar hoe God de genadegaven geeft en gebruikt in ons leven. We zijn aan het kijken naar hoe hij zijn zorg voor de kerk aan ons laat zien op deze manier. En wat we gewoon fantastisch mogen zien is dat God zijn kinderen leidt. Dat God voor zijn kinderen zorgt. Dat God zoveel doet voor ons puur en alleen omdat hij God is. Omdat hij van ons houdt en voor ons zorgt. En daar mogen wij van genieten. Zelfs als het iets is als een genadegave wat we misschien soms lastig vinden omdat er heel veel bagage omheen hangt. Maar we mogen zien dat God zijn kinderen leidt. Dus ik wil samen met jullie lezen in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8. En daarna gaan we samen lezen in vers 8. En waarom dit stuk erbij? Dat is voor context, omdat we context nodig hebben om te begrijpen wat God wil communiceren. Dus laten we lezen vanaf vers 1. Paulus schrijft: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is. Dat u met uw woord ook bij de scheiding tussen ziel en geest kan komen. Heere, en dat u ons kan raken daar waar we het nodig hebben. Dat u kan geven en kan weghalen, Heere, naar uw wil. En Heere, daar vragen we dan om. Geef ons dat wat we nodig hebben. Haal weg wat niet van u is. En Heere, verander ons denken, verander ons hart, zodat we meer naar uw standaard zullen leven. Heere, we vragen dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Een van de dingen die kinderen, zoals ook de kinderen die we vanochtend hebben mogen opdragen, een van de dingen die ze het meest nodig hebben naast eten, is leiding, is richting. Want als ze gaan groeien, moeten ze weten hoe daarmee om te gaan. Als ze zich gaan ontwikkelen, moeten ze geleid worden om zich ook de juiste richting op te ontwikkelen. En als ze dingen gaan leren, wil je dat ze ook de juiste dingen gaan leren. En wat heel belangrijk is ook voor ouders, is dat kinderen doen wat ouders doen, niet per se wat ouders zeggen. Dus door ons voorbeeld horen wij ze leiding te geven. Leiding geven is daarmee iets wat voor ouders heel erg belangrijk is, om dat principe door te hebben, maar ook om daadwerkelijk leiding te geven aan je kinderen. Om dat niet voorbij te laten gaan, om dat niet door een ander dan maar te laten doen, maar om daar je eigen God gegeven taak in op te pakken. En wat prachtig is, is dat we zien dat God ditzelfde doet als de perfecte Vader. Wij hebben zijn leiding nodig. Wij kunnen niet zonder zijn leiding, omdat we anders allemaal richtingen opgaan die niet bijbels en niet goed zijn. En daarom is het zo belangrijk dat wij het volgende ons beseffen, namelijk dat Jezus Christus het hoofd van de kerk is. In Colossense hoofdstuk 1 schrijft Paulus het volgende over de Heere Jezus. Hij zegt daar in Colossense 1 vers 18, en hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. En probeer maar eens met je hoofd de ene kant op te kijken en met je lichaam dan de andere kant op te lopen. Dat lukt je misschien 1 of 2 stappen, maar dat hou je niet vol. Zoals het hoofd leidt waar het lichaam heen gaat, leidt Jezus Christus als het hoofd waar de kerk naartoe gaat. Maar we vinden dit soms lastig, omdat Jezus niet lijfelijk hier aanwezig is. Ik kan niet zeggen, hier staat Jezus en hij gaat vanochtend de preek geven. En dat kan ervoor zorgen dat we zijn leiding soms lastig te onderscheiden vinden. Net zoals kinderen hun ouders willen zien. Voor sommige kinderen gaat het er alleen om dat ze even weten, daar is papa of daar is mama. En daarna kunnen ze weer verder spelen. Of daarna kunnen ze weer doen wat ze doen. Dat geeft een gevoel van veiligheid en van zekerheid, want papa of mama, dat is veilig en dat geeft zekerheid. En het helpt dan ook om te zien dat je verzorgd wordt, dat je geliefd wordt, dat er leiding gegeven wordt. En God weet, omdat hij alwetend is en de perfecte papa is, dat wij dit nodig hebben. En daarom heeft God ook voorzien in de genadegave van leiding geven. Want hij weet dat wij dat nodig hebben. En hij heeft er dus voor gezorgd dat wij de zichtbare leiding ook kunnen hebben die wij nodig hebben. En we mogen dan dus leren dat die leiding ondergeschikt is aan het hoofd, maar dat dat hoofd leiders aanstelt voor binnen zijn lichaam. En ik heb de tijd niet om op 1 Timotheüs 3 en Titus 1 in te gaan, waar er gesproken wordt over de kwalificaties, de eigenschappen die een leider binnen de kerk hoort te hebben, waar in dit geval oudsten en ook diakenen binnen de kerk aan moeten voldoen. Maar wat je kan zien is dat het mannen van een bepaald karakter moeten zijn. Wat belangrijker is dan de capaciteiten die ze hebben. Het gaat erom dat hun karakter het waard moet zijn om te volgen, want karakter leidt tot bijbelse daden. En de eisen van een oudste gaan over wie hij is, over wat zijn karakter is. Niet zozeer aan wat hij kan, want er staat maar 1 iets wat hij moet kunnen en dat is iets wat God je aan kan leren, namelijk dat je kan onderwijzen. Maar God heeft dus in leiding voorzien. Maar deze genadegave gaat verder dan die leiding. Want in meer situaties dan dat je misschien doorhebt, is er leiding nodig. Het is een genadegave die binnen de gemeente in de breedste zin van het woord toegepast moet worden. En het woord voor leiding geven, wat Paulus hier gebruikt, betekent in de grondtekst dat je ergens over aangesteld bent. Dat je toezicht houdt. Of dat je voor een groep staat. Dat is het idee. En een groep is dan relatief. Dat hoeft niet 1000 mensen te zijn. Dat kunnen er ook maar een paar zijn. En dat is onder andere dus ook wat een oudste moet doen. Maar dat is ook iets wat op andere vlakken binnen Gods lichaam aan leiding nodig is. Denk aan bijvoorbeeld een bediening. Neem de kinderbediening. Als niemand daar de leiding neemt of heeft door Gods leiding, ja, dan loop je de kans dat dingen een verkeerde richting op gaan. Dat er geen richting gegeven wordt zoals nodig is. De audiovisuele bediening. Ga zo maar door. In elke bediening binnen de gemeente is er leiding nodig. En we moeten dan inzien dat dat leiding geven moet zijn onder de leiding van de Heilige Geest. En daar kunnen we dus ook vragen, Heilige Geest, geef mij wat ik nodig heb vandaag om leiding te geven aan. En dat kunnen de kinderen zijn, dat kan een groep mensen zijn. Gewoon om de taak uit te voeren die God jou gegeven heeft. Maar dit gaat verder, deze genadegave van leiding geven. Dit geldt ook voor thuis. In een gezin, voor als je getrouwd bent, dan mag je je realiseren als man dat jij het hoofd van het gezin bent. Omdat God dat zo aangesteld heeft. En jij bent dan door God aangesteld om je gezin te leiden. En dan niet lijden met een lange ei voordat iemand daarover begint. Lijden als in, oh wat heb ik het zwaar. Dit is lijden met een korte ei. Een taak die jij van God gekregen hebt. Niet iets dat jou beter maakt dan je vrouw. Dit hoort er juist voor te zorgen dat jij biddend God zoekt voor hoe jij jouw gezin mag leiden naar Gods wil. Man en vrouw zijn gelijk in waarde, maar verschillend in rol. Zoals ook lichaamsdelen een andere functie hebben. En daarbij niet meer of minder waard zijn. We mogen leren om ook in het gezin te vragen, Heer, Heilige Geest, leid mij om de taak uit te voeren die u mij gegeven hebt. En dus ook thuis in het gezin, als er kinderen zijn, dat ouders de leiding over hun kinderen hebben. En dan niet in een dictatoriale manier waarbij jij alles bepaalt en waarbij je kind nooit vrijheid heeft. Maar als ouders mag je helpen om je kinderen te leiden of te sturen. Want kinderen hebben die leiding nodig. Ze hebben het nodig om de juiste richting opgestuurd te worden. En de man heeft hierin ook de eerste verantwoordelijkheid. En dat kan je bijvoorbeeld zien in Genesis, toen er gezondigd werd. Door eerst Eva en daarna Adam keek God naar Adam. Hij zei, wat is er gebeurd? En hij begon met Adam te praten. God heeft daarbij dus de man een verantwoordelijkheid gegeven. Maar wij mannen mogen dus inzien, zowel in het gezin als in ons huwelijk, dat we hier Gods leiding in nodig hebben. En dit gaat dus al zoveel verder dan dat we soms ons realiseren. Dit geldt dus ook voor bedieningen binnen de gemeente op elk vlak waar de leiding nodig is. En we zien dus al heel snel dat de genadegaven nodig zijn op elk vlak van het gemeente zijn. Want stel iemand zou de gemeente gaan leiden, of zou een bediening leiden, of een gezin gaan leiden, omdat die persoon een hele goede wereldse manager is. Dat kan een hele logische redenering zijn om iemand aan te stellen over iets. Als ik dan vanuit mijn werk kijk, dan krijg ik projectplanningen en lijstjes die ik dan moet gaan invullen om te voldoen aan de leidinggevende stijl van die ander. Maar is dat wat God van me vraagt? Nou, een projectplanning kan Gods leiding zijn. En lijstjes ook. Ik hou ook van lijstjes maken. Maar het gaat erom wat er op het lijstje staat. En hoe dat lijstje gegeven wordt. En we moeten dus zoeken naar, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat is uw leiding op dit moment? En daar hebben we de Heilige Geest nodig. Omdat wij zelf geneigd zijn om hier de mist in te gaan. En daarom hebben we dus leiding nodig. Nou, dit leiding geven is dus iets wat heel erg belangrijk is. En ik heb een voorganger horen samenvatten hoe dit past in het rijtje van de genadegaven. En hij deed dat als volgt. Hij keek naar alle genadegaven en hij paste ze toe in relatie tot de waarheid. En hij zei als volgt, profetie is het bekendmaken van de waarheid. Dienen is het beoefenen van de waarheid. Onderwijzen is het uitleggen van de waarheid. Bemoedigen is het toepassen van de waarheid op iemands leven. Geven is het ondersteunen van de waarheid, zodat de waarheid gebracht kan worden. En leiding geven is het organiseren van de waarheid. En ik vond dit een hele mooie uitleg, omdat dit ook laat zien dat het een geestelijk iets is wat ook een hele praktische uiting kan hebben. We hebben die organisatie ook keihard nodig in deze gemeente, in elke gemeente, in elke bediening en ook in elk gezin. Want er moet een mate van organisatie zijn. En God heeft dus mensen de gaven gegeven om dingen te organiseren, om leiding te geven op een God-erende manier, waardoor er een mate van organisatie aangebracht wordt, waardoor er structuur komt op een God-erende manier. Maar God geeft ook nog even aan hoe dit moet. En hij zegt, met inzet. Nou, dan zijn er sommigen die denken, yes, dat betekent dat ik tegen mijn leidinggevende kan zeggen dat hij ook eindelijk wat moet gaan doen. Dat is niet wat er hier bedoeld wordt. In het grondtekst staat er zorgvuldig of met ernst. Je moet dit dus op een zorgvuldige manier doen. Je kan niet als een olifant in de porseleinkast leiding geven. Nee, je hebt echt de leiding van de Heilige Geest nodig. En daarom heeft God deze genadegave gegeven. En hij weet dat wij dit op elke manier nodig hebben. Nou, zoals met alle genadegaven die we bekijken, is de allereerste vraag, hoe deed Jezus dit? Hoe gaf Jezus leiding? Want ik heb er heel lang niet bij stilgestaan. dat Jezus ook leiding gaf. Het was voor mij, toen viel er een kwartje. Misschien terug in de tijd, maar het was... Sorry, slechte grap. Kwartjes, guldens, euro's, laat maar. Niemand snapt het. Maakt niet uit. Hoe deed Jezus dit? God is de ultieme gever, zoals we vorige week gezien hebben. Want God gaf zijn zoon. Jezus is daarmee ook de ultieme leidinggevende, want hij weet hoe hij mensen moet leiden. En dat zien we onder andere in Jezus' leven. Dus blader alsjeblieft even in je Bijbel naar Marcus hoofdstuk 6. En dit is een Bijbelgedeelte wat we allemaal kennen. Iedereen die wel eens een tijdje in de gemeente komt of wel eens gaat. Iedereen kent dit verhaal uit Marcus 6. Het is namelijk een stuk over de wonderbare spijziging. Jezus die vele mensen te eten geeft vanuit heel weinig. Maar als je erop gaat letten, als je er met die lens naar gaat kijken van leidinggever, dan zie je opeens dat Jezus iets heel bijzonders doet. In Marcus hoofdstuk 6 vanaf vers 35. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten. En zij zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen, tot zover. En nu denk je misschien, wat heeft dit met leidinggeven te maken? Nou, Jezus die doet hier iets wat heel erg goed past bij de gave van Bijbels leidinggeven. In vers 37 zegt hij namelijk, geeft u hun te eten. En dat, denk je, is dat niet iemand die leidinggeven juist afwijst? Nee, Jezus die zegt, ga zelf eens nadenken. Hoe zou jij dit kunnen oplossen? De tweede stap die Jezus doet in vers 38 is dat hij wil weten, wat hebben we nou eigenlijk van God al gekregen? Want de discipelen zeggen, ja, waar moeten wij dat nou weer vandaan halen? In vers 38 zegt Jezus, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. Begin daar eens. In de plaats van hier met de handen omhoog te staan en het niet te weten, begin eens met kijken wat je al hebt. En kijk wat God daarmee kan. Het derde wat Jezus doet in vers 39, hij droeg hun op om allen in groepen te gaan zitten in het groene gras. Jezus organiseert de boel. In groepen van 100 en van 50. Jezus die brengt structuur aan in het geheel. En als laatste en het allerbelangrijkste, vers 41, hij keek op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen. Dus Jezus zoekt de leiding van de Heilige Geest, de leiding van God, voordat er daadwerkelijk wat er nodig is voor de menigte gegeven kan worden aan de menigte. Dit is hoe Jezus leiding gaf. Ga maar zoeken in de evangelie, dan zou je dit vaker terug zien komen. Dat Jezus de ander erbij betrekt. Dat hij zegt, kijk wat God al gegeven heeft. Dat hij structuur aanbrengt en daarna in vertrouwen de leiding van God zoekt om het uit te gaan voeren. En Jezus deed dit natuurlijk ook met een dienend hart, zoals je in Johannes 13 kan lezen. Maar wat we zien is dat Jezus op een niet overheersende, dienende manier, een liefdevolle manier, samen dient en hij dus leiding geeft door mensen mee te nemen. Het is niet zo dat Jezus bezig is om te zeggen, kijk mij. Hij gaat niet afzonderlijk aan iedereen het eten uitdelen. Nee, hij laat zijn discipelen dat doen. Dus Jezus is iemand die praktisch structuur aanbrengt, leiding geeft, maar in totale afhankelijkheid van God. En dat is het voorbeeld wat wij mogen volgen. De manier waarop Jezus leidde was ook heel aanstekelijk en liefdevol. Het was niet met een harde of veroordelende hand zoals bij de fariseeën van die tijd was. Gods liefde regeerde. En de discipelen die mochten meedoen. Moet je nadenken dat je mee mag leiding geven met de schepper van hemel en aarde. Dat je mee mag doen in zijn plannen. Ze waren betrokken bij alles en ze kregen cruciale opdrachten van God. Want Jezus die zei tegen hen, jullie moeten dit uitdelen. Als zij waren gestopt met het eten uitdelen, dan was het eten niet gekomen. Of niet gekomen bij al die mensen. Maar Jezus gebruikte hen om zijn wil te doen. Dus Bijbels leiding geven is het voorbeeld van Jezus volgen. Het is God eren. Samen, wat heeft God ons gegeven? Structuur aanbrengen en het dan onder de leiding van de Heilige Geest gaan doen. En daarbij kun je lijstjes maken, natuurlijk. En die moeten afgewerkt worden. En mensen moeten hun verantwoordelijkheid oppakken. Dat mogen we allemaal leren. Maar het moet tot Gods eer zijn, onder Gods leiding. Nou, naast de vraag hoe deed Jezus dit, kijken we ook altijd naar hoe de eerste kerk dit deed. En we zien dat de apostelen van Jezus geleerd hadden. Blader alsjeblieft iets verder door naar Handelingen. Want in Handelingen hoofdstuk 6 zien we dat de discipelen met een hele bijzondere situatie geconfronteerd worden. Waarbij ze echt leiding moesten geven, maar ook leiding nodig hadden. Het was namelijk zo dat er echt een serieus probleem was. En hoe zij dit aanpakken, leert ons veel over wat het is om leiding te geven op een Bijbelse manier. Dus in Handelingen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4 staat het volgende. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Nou, die serieuze, ernstige situatie was dat je een groeiende gemeente had, waarbij een belangrijke taak was om voor wezen en weduwen te zorgen en dat er een groep weduwen was die zich over het hoofd gezien voelde. En als het al op het punt is dat er een groep is die gaat morren, dan is dit iets wat broeit en wat al een tijdje bezig is en wat dus echt een gevaar is voor de kerk. Niet een gevaar als in ze moeten stoppen met zeuren, maar een gevaar als in als we hier niet bijbels juist in handelen, kwetsen we mensen op een manier die echt niet kan. Het ging ook om heel veel geld, want mensen die gaven heel veel spullen en verkochten spullen, zoals we vorige week ook gezien hebben. En dat geld moest verdeeld worden door de apostelen. Dus de apostelen die stonden voor een hele belangrijke taak. En net als bij de Heer Jezus zien we in vers 2, ze roepen de menigte. Jongens, we moeten dit samen oplossen. Ze vragen in vers 3, zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden. Wie heeft God ons al gegeven? En aan het einde zochten ze Gods leiding, want wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. De discipelen hadden geleerd van de blauwdruk die Jezus geeft als het gaat om leiding geven. Ze erkenden hun eigen taak, die van gebed en het woord, en dat de kerk dat nodig had. Maar ze wisten dus ook dat zij niet geroepen waren om alles te doen. Want als zij alles zouden doen, dan zouden ze iets eigenlijk niet meer doen. Zoals Jezus niet alles zelf deed, deed de kerk ook niet alles. Dat iedereen alles moest doen, maar iedereen heeft een taak van God gekregen. En de apostelen organiseerden de kerk dus, zodat de noden gedekt waren. En onder Gods leiding gaf God leiders die hem wilden dienen, die hem wilden dienen boven alles. God gaf broeders en zusters die wilden dienen en die wilden luisteren naar de leiders van die kerk. En zo werkt geestelijke leiding en praktische leiding dus geweldig samen. Want de kerk werd geestelijk opgebouwd door de bediening van gebed en van het woord. En de kerk werd praktisch gediend, doordat er ook mensen aangesteld waren voor dat stuk. En daar werd allebei in Bijbels leiding gegeven onder de leiding van de Heilige Geest. En dat is dus leiding die binnen de kerk keihard nodig is. En dat is ook een model wat we in deze kerk nastreven. Waarbij er geestelijke en praktische leiding is. Waarbij de geestelijke leiders niet alles zelf hoeven te doen. En de praktische leiders ook zeker weten niet alles zelf hoeven te doen. En waarbij het dus de bedoeling is, en dan ga ik een wereldse zin gebruiken, dat mensen in hun kracht gebruikt worden. En wat ik daarmee bedoel is dat God een ieder van ons talenten heeft gegeven die we mogen inzetten op een God-erende manier. En we mogen samen dan zoeken naar: Heer, hoe wilt u mij gebruiken? Hoe wilt u die ander gebruiken? En dan mogen wij allemaal leren om ons te onderschikken aan de leiding die er is. Zolang het Bijbels is natuurlijk. En te doen wat God van ons vraagt. Maar de derde vraag altijd is dan: maar hoe wordt dit nou praktisch? Want dit zijn prachtige voorbeelden uit het woord, maar hoe ziet dat eruit in de lokale kerk, in gezinnen, in situaties? Nou, deze manier van leiding geven hoort overal zichtbaar te worden in de kerk en in elk facet van de kerk. Want een kerk is niks meer dan christenen, dan gelovigen. Dus technisch gezien, als je met meer dan één christen samen bent, heb je al een kerk. Dus ook in je gezin, want het zijn uitgeroepenen, meervoud. En als je alleen bent, dan is God altijd bij je, dus ben je ook met z'n tweeën. Dus maakt het eigenlijk in dat opzicht ook niet uit. Maar in elke situatie hebben we leiding naar Gods standaard nodig. Maar je loopt hier ook tegen uitdagingen aan. Want misschien was het voor jou alsof er met nagels over het bord gegaan werd toen ik het had over onderschikken. Misschien was het nagels over het bord toen ik het had over dat je in het gezin, in het huwelijk, dat de man het hoofd van het gezin is. Misschien was het voor jou verschrikkelijk om te horen dat de man door God aangesteld is om de leider van het gezin te zijn, ook als er kinderen zijn. En de vraag is dus of jij je wil laten leiden door Gods woord. Niet of je wil aannemen wat ik zeg, want dat is helemaal niet relevant wat ik zeg. Het is helemaal niet spannend. Het is belangrijk wat Gods woord zegt. En als Gods woord zegt dat dit de structuur is, de leidinggevende manier is die hij ingesteld heeft, dan mogen we ons leren onderschikken aan hem. Dus de allereerste vraag voor jou en voor u en voor mijn hart is: laat jij of u je leiden. In Johannes 10 zegt Jezus in vers 27, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. Volg jij Jezus als het gaat om zijn structuur van leiding geven. Hij is de goede herder, hij weet wat echt goed voor ons is, dus we mogen zijn leiding leren volgen. En als Jezus dan leiders aanstelt in de kerk, in het huwelijk, in het gezin, in bedieningen en in andere plekken, laat jij je dan leiden door de leiders die Jezus aanstelt. En natuurlijk binnen de grenzen van Gods woord, want die leider moet zelf Jezus volgen. Maar het lichaam van Christus moet goed functioneren, dus dat betekent dat als er leiders zijn, dat er ook mensen moeten zijn die volgen. En dat betekent niet dat de een meer is dan de ander, helemaal niet. De vraag is alleen of wij ons willen onderschikken aan wat God van ons vraagt. Dus luister jij naar de leiding zoals God die ingesteld heeft? Luister jij naar een leider? Ik kan uit ervaring zeggen dat een van de allermoeilijkste dingen om mee om te gaan is als je een leider bent en iemand wil niet luisteren. Als je genegeerd of tegengewerkt wordt, is dat heel lastig. Ouders met kinderen die kennen dat. Maar dit is echt iets heel erg belangrijks. En God weet dat wij dit moeilijk vinden, dat wij dus ook leiders kunnen tegenwerken, zelfs leiders die ook Bijbels juiste dingen doen. En daarom heeft hij in Hebreeën 13:7 ook een opdracht gegeven om te luisteren naar leiders. Dat mag nooit een vers zijn dat een leider gebruikt om te zeggen: ik heb carte blanche, ik mag alles aan jou opdragen en jij moet naar mij luisteren. Dat kan niet, want dat zou onbijbels zijn. Maar we moeten wel leren om goddelijke leiding te gaan erkennen. Want goddelijke leiding vraagt ook goddelijke onderwerping. En dit kan hartissues aan bod brengen bij jou of bij mij. Dat kan pijn zijn uit het verleden omdat iemand misbruik heeft gemaakt van zijn of haar leidinggevende positie. Laten we heel eerlijk zijn, dat gebeurt. En dat kan ervoor zorgen dat jij je niet langer wil onderwerpen aan iemand. Want je weet niet. Ik weet inderdaad niet. Maar ik weet wel dat, zoals God dingen instelt, dat het goed voor je is. Het kan verdriet zijn. Omdat je iets niet ziet. Oh, werd er maar leiding gegeven zoals. Of ook misschien omdat je iets is aangedaan. Maar het kan ook trots zijn. Ik ga me echt niet onderschikken aan Wie ben jij om aan mij te vragen dat ik me ga onderschikken aan jou? Uiteindelijk is dit een issue tussen jou en God. Ik heb het voorrecht om een van de oudsten binnen deze gemeente te zijn, wat betekent dat God mij een mate van verantwoordelijkheid mee heeft gegeven. Als iemand weigert om zich te onderschikken aan mij, als ik een Bijbels punt maak naar iemand, dan heeft die persoon op de eerste plaats een issue met God en niet zozeer met mij. Hoe moeilijk ik ook het kan vinden en het kan interpreteren alsof het een issue met mij is. Maar onderzoek je eigen hart of jij bereid bent om te luisteren en om te volgen. Onderzoek je eigen hart of jij denkt dat je dingen beter weet dan God. Want we lezen in het woord dat hij leiding instelt. Onderzoek je hart oprecht. Niet omdat ik het vraag, maar als je je echt wil onderwerpen aan God, als je echt zijn wil doen. Onderzoek dan of jij bereid bent om te volgen in de leidingsstructuur die God aangeeft. Of dat er een reden is om het niet te doen. Een tweede punt bij het luisteren naar leiders is, doe je ook daadwerkelijk wat ze vragen als ze een Bijbels punt hebben? In Marcus 1, wat Mark al behandeld heeft, in vers 17, roept Jezus twee van zijn toekomstige discipelen op en hij zegt, kom achter mij aan, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Nou, voor de duidelijkheid, deze twee gasten waren aan het vissen. Met een net in de zee, of ze waren netten aan het repareren. Het vissen was hun beroep. Vissers van mensen, dat klinkt als kidnappen. Dus dat is niet wat zij in gedachten gehad zullen hebben toen zij aan het vissen waren. Jezus die roept zijn discipelen dus hier op om iets te doen wat gek klinkt, wat ver buiten hun comfortzone ligt. Zeker als je het idee hebt dat je een net moet pakken en het over mensen heen moet gaan gooien. Maar deze gasten die liepen wel met Jezus mee, omdat ze Jezus vertrouwden. Ze vertrouwden op zijn leiding. En het kan dus zijn dat een leider iets voor jou ziet wat je zelf niet ziet. Ik weet nog, jaren geleden, dat Stan het in mij zag om een keer een Bijbelstudie te geven. En subtiel dat hij is, want jullie vinden mij soms zo subtiel als een looie deur. Subtiel dat Stan was, zei hij het op de volgende manier tegen mij. Dat kwam omdat ik niet wilde luisteren, even voor de juiste context. Hij zei, over 2 weken doe jij de donderdagavondstudie. Heel veel succes, ik zal je helpen waar je hulp nodig hebt. Trek maar aan de bel. Ik zag dat niet. Ik zat liever voor mijn laptopje voetbal te kijken de hele avond op donderdag. Maar er was een stuk visie wat hij zag in mij door de Heilige Geest geleid, waardoor hij zag dat ik iets moest gaan doen wat niet in mijn visie voor mijzelf zat. En doordat ik door de jaren heen ook zag dat God echt door Stan heen sprak, mijn voorganger, had ik zoiets van oké, laat ik gaan luisteren, want het is ook zoiets dat er niemand is of dat ik daar kom en niks voorbereid heb. Dan sta ik helemaal voor paal. Dus een onderdeel ook van dus het zien dat er een leidinggevende structuur is, die God geeft, is dat je biddend meegaat in een visie. Natuurlijk biddend, hè? Niet, oké, als jij het zegt, dan doe ik het wel. Maar het kan zijn dat het lichaam van Christus iets nodig heeft van jou, dat op zo ver buiten je comfortzone ligt, dat je je comfortzone niet eens meer kan zien. Zijn wij dan bereid om te volgen? Jezus zag iets in zijn discipelen. Barnabas zag iets in Paulus. De discipelen moesten Paulus niet hebben. In Handelingen 9 is het Barnabas die Paulus erbij betrekt en daarna pas meeneemt naar de discipelen. De rest, ze motten hem niet. Paulus zag iets in Timotheus, Paulus zag iets in Titus. En dat is het voorbeeld dat we zien, maar de vraag is, volgen wij? Als iemand iets van een stuk visie ziet, nadat je er ook voor gebeden hebt, volg je ook leiding op die manier? Een tweede vraag om je hart mee te onderzoeken is, volg jij zijn leiding om ook te leiden? God kan jou roepen om te leiden. Bijvoorbeeld om een groep zondagschool of crashkinderen te leiden. Daar kunnen we altijd hulp gebruiken. God heeft jullie mannen geroepen om je gezin te leiden. Dat is niet een vraag van of, dat is een vraag van luister jij. Volg jij zijn leiding om daadwerkelijk te leiden? Of ben jij apathisch? Ga je achterover zitten? Ben je zo'n echte kerel dat je denkt, never change a winning team, het draait niet meer aankomen? Wat nou als God iets anders van je vraagt? Deze kerk heeft meer leiders nodig. Elk gezin heeft een leider nodig, of die leider nou opstaat of niet. Elke bediening heeft leiders nodig binnen deze gemeente. Binnen elke gemeente. De vraag is, gehoorzaam jij hem als jij geroepen wordt om te leiden? In Matteüs 20, wat we vorige week ook behandeld hebben, spreekt Jezus erover hoe we horen te leiden. En we mogen ook het verlangen hebben om te leiden. Want in Matteüs 20, vers 26 zegt Jezus, wie onder u groot wil worden, en dan het idee van leiding geven. God kan jou dus het Bijbelse verlangen geven om leiding te geven. Maar de vraag is, luister jij? Want ja, mannen, wij die soms van nature erg lui kunnen zijn, leiding geven kost moeite. Iedereen die leiding mag geven op een God neergezette plek, het kost moeite. Het is een keuze, je moet misschien iets extra's doen. Zoals bijvoorbeeld opstaan uit je stoel. En daadwerkelijk aan de slag gaan. Maar de vraag is, luisteren wij? En we mogen God dus ook vragen om onze verlangens te bepalen als het gaat om leiding geven. Leiding geven thuis, leiding geven in de gemeente, leiding geven waar hij dat dan ook ziet. Vervolgvraag is, als jij dan eenmaal leiding geeft, is jouw lijden als Jezus? Is jouw lijden dienend? Is jouw lijden liefdevol, niet overheersend? Of is jouw leiding geven manipulatief? Is jouw leiding geven neerhalen? Is jouw leiding geven egoïstisch? Thuis, in het gezin, op je werk, in de kerk, in een bediening, waar dan ook. Dat zijn allemaal plekken waar goddelijke leiding nodig is. En keihard nodig is ook. En we mogen ons dus afvragen, Heer, wat wilt u van mij hierin? Wat is uw instelling van leiding? En geef ik leiding zoals Jezus? Wat Jezus deed, hoe Jezus het deed, wanneer Jezus het deed. Laat dat de standaard voor leiden zijn in elk aspect. Broeder, zuster, God leidt zijn kinderen. Hij kent ons, hij weet dat wij leiding nodig hebben. En hij weet ook precies wie hij moet gebruiken om zijn wil te doen. Er spreekt zo ongelooflijk veel liefde uit het feit en begrip en kennis voor ons dat hij leiding instelt. Want hij weet dat wij leiding nodig hebben. Laat Gods leiding, dus door hem ingestelde leiding, laat dat voor jou iets zijn waaruit je liefdevolle zorg ziet. En laat zijn leiding dan ook bepalend zijn voor jouw volgen en voor jouw lijden. Want dat is wat hij wil. Dat wij lijden en volgen naar zijn wil. Dat wij ten eerste hem volgen. En dat hij ons leidt welke keuzes wij horen te maken. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. Als er hier iemand is die nog niet gelooft in Jezus Christus als Zoon van God, dan mag je weten dat God jou ook wil leiden. En hij wil jou leiden naar zichzelf. Hij wil jou leiden naar de Heer Jezus, naar eeuwig leven. Want dat is de beste plek voor jou om te zijn. Alleen staan jouw zonden nog tussen jou en hem in. Zonden waar Jezus Christus voor naar de aarde gekomen is, aan het kruis voor gestorven is, uit liefde ook weer opstond uit de dood, zodat jij nu vergeven kan zijn, zodat ik ook vergeven kan zijn. Dus geloof in Jezus. Accepteer hem als jouw verlosser en Heer. Geef je leven aan hem. Bekeer je op dit moment en de Bijbel belooft dat jij gered bent. Christen, God leidt zijn kinderen en hij laat zien hoeveel hij van je houdt door jou te willen leiden, door leiding in te stellen op de juiste plekken. Maar de vraag is, luister jij ten eerste naar zijn leiding? Zie en erken jij dat God leiding ingesteld heeft, zoals hij dat wil, of vind jij dat God dat niet op die manier gedaan heeft? Of weet God niet hoe het hoort? Laat God bepalen. Ben jij te lijden als christen? Volg jij? En volg jij Jezus voorbeeld in het lijden? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel voor uw trouw, voor uw genade. Heere, dank u wel dat we mogen zien dat uw liefde zo groot is, dat u zorg voor ons hebt die alle verstand te boven gaat. Heere, zorg die, ja, Heere, die wij niet kunnen bevatten. Heere, zorg die u laat zien door ons te leiden, maar ook door leiding in te stellen. En dank u wel, Heere, dat we dan ook mogen weten en mogen leven naar de structuur die u instelt, omdat we structuur nodig hebben. Maar Heere, laat ons zien of wij uw instelling accepteren. Of wij uw structuur accepteren. En als niet, Heere, u moet het overtuigen, Heere. Ik kan geen harten overtuigen. Maar Heer, ik bid ook dat u aan een ieder zal laten zien of zij de genadegave van leidinggeven ontvangen hebben. Heer, want u weet dat we leiders nodig hebben binnen de gemeente. Heer, laat mensen opstaan. En Heer, laat ook zien dat dit niet gelijk betekent dat je de leiding over een totale bediening moet hebben. Heer, al zoeken we die ook. Maar Heer, laat mensen zien, laat alle harten geraakt worden, Heer. Door het idee van leiden en volgen naar uw wil. Heren, voor een ieder die hier zit die u nog niet kent, breng ze tot geloof. Breng ze voor die keuze om u te kennen voor wie u bent. Heren, breek alles af wat van henzelf is, zodat ze kunnen geloven in Jezus Christus als Zoon van God. En Heer, ik bid ook speciaal nog voor de gezinnen. Dus wel de gezinnen die net de 4 prachtige kinderen hebben opgedragen, Heer, als gezinnen door de hele kerk heen, als ook de alleengaande. Help ons om leiding te geven en leiding te accepteren, juist ook in de structuren waar u ons geplaatst hebt. Dus Heer, doe uw wil in ons, door ons heen. En raak ons aan, Heer, zodat we u beter zullen leren kennen en dat we meer en meer zullen gaan leven naar uw standaard. Heer, dat bidden en vragen we uit genade in Jezus' naam.
Tell you right now, it's gonna be alright.